Everything here is new to me.
I'm a crime reporter, and I've covered countless murders, and I've never seen anything like this.
I want to find out why a murder happened here. What did Zach do? And how has he ended up in jail for life?
Once I was in Catherine, things started to change.
As soon as I saw a man's foot, I was all, that's it.
I've been arrested for my involvement in Lay's murder.
You should have just kept quiet.
Sometimes justice requires the law to be ignored.
This is not right. This is wrong.
What does justice mean?
My name is Zach Keith Grieve.
When guilt is ambiguous.
Sometimes you gotta kill people to make the world a better place.
The Queen and Zach Grieve premieres Wednesday, September 27, only on Crime and Investigation.
En dat was de trailer van de zesdelige serie The Queen and Zach Grieve van de hand van Ivan Omani, die dan wel een erg Angelsaksische naam heeft, maar toch echt Nederlands is. Hij is regisseur en heeft al aardig wat werk hier in Australië op zijn naam staan, zoals Hitting Hard, Go Back to Where You Came From en de serie Borderland. Zijn meest recente productie is dus The Queen and Zach Grieve, volgens sommigen het equivalent van de Netflix-documentaire Making a Murderer. Ik vroeg hem of dat inderdaad het geval is.
Ja, dat is al een heel groot compliment. Maar het is inderdaad een zesdelige serie die we hebben gemaakt voor oorspronkelijk voor The Australian, voor de nationale krant hier online. Dus het is over de loop van een week is er iedere dag één aflevering vrijgegeven, zeg maar. En uit die zes afleveringen hebben we ook een filmversie gedistilleerd van 75 minuten die hier op Crime and Investigation Channel is uitgezonden. En het gaat over een zaak waar een jonge man, Zach Grieve, die uit Catherine in de Northern Territory komt, betrokken raakte bij een moordcomplot en uiteindelijk tot zijn zinnen kwam en dacht van nou, hier wil ik helemaal niks mee te maken hebben en zich aan die hele handel onttrok. Maar waar hij uiteindelijk niet alleen veroordeeld voor werd, voor de moord die volgde, die door anderen werd uitgevoerd, maar ook nog eens met de langste gevangenisstraf van iedereen opgescheept zat. Dus hij is uiteindelijk veroordeeld tot levenslang met 20 jaar non-parole. En de vraag die we stellen in die serie is, hoe kan het dat als iemand niet fysiek aanwezig was bij de moord en zich had onttrokken aan het complot en tegen zijn mede potentiële misdadigers ook had uitgelaten in die zin, had gezegd, ik wil hier niks mee te maken hebben en naar huis is gegaan. Hoe kan het dat zo iemand dan voor de rest van zijn leven in de gevangenis belandt? En dat is waar we naar kijken in de serie. Wat wij dachten is, als we nou een periode hebben van een aantal maanden, kunnen we dan nieuwe dingen vinden, kunnen we nieuwe invalshoeken vinden die een beetje meer licht op die situatie doen schijnen. Maar ook waardoor er misschien een discussie op gang komt over of het juist is dat zo iemand die op zijn 19e de gevangenis inging, de rest van zijn leven in de gevangenis moet slijten. En het antwoord waar wij op beland zijn uiteindelijk is nee. En we hebben ook inderdaad in de loop van die maanden dat we bezig zijn geweest met de productie ook allerlei hele interessante dingen gevonden over die zaak. Die er nu wellicht toe zullen leiden dat hij vervroegd uit de gevangenis kan komen. Maar dat is nog niet zeker.
Ja, je haalt me alle wind uit de zeilen, Ivan. Dus mijn vraag zou geweest zijn, van hebben jullie nog nieuwe dingen ontdekt?
Nou ja, weet je, we hebben inderdaad nieuwe dingen ontdekt. Een van de dingen die we hebben ontdekt die echt belangrijk is, is dat er nog een andere persoon betrokken was bij die moordzaak. Iemand die zich bezig heeft gehouden met het mogelijkerwijs bezig heeft gehouden met het recruteren van andere potentiële partners in dat project. Die betrokken is geweest bij het distributeren en tellen van het geld dat betaald werd aan de moordenaars. Die daarna ook mogelijkerwijs betrokken is geweest bij het zich afdoen van de wapens die gebruikt zijn.
Okay.
En op de een of andere manier is die vierde man, die heeft justitie eigenlijk gewoon maar laten gaan. Die is vrij kort na die hele toestand in Catherine is die verhuisd naar Queensland. En ze hebben hem 1 keer geïnterviewd en daarna hebben ze eigenlijk nooit meer wat gedaan. Ze hebben hem niet als getuige opgeroepen tijdens de rechtszaak. En ze hebben, ze hebben het gewoon links laten liggen. En voor ons is het belangrijk, want hoe kan het dat je aan de ene kant hebt iemand hebt die zich heeft onttrokken aan het moordcomplot, maar de rest van zijn leven in de gevangenis zal spenderen. En aan de andere kant iemand is die naar het lijkt wel betrokken was bij het moordcomplot, maar waar verder totaal geen aandacht aan wordt geschonken. Nou ja, dat is wel een grote vraag die uit de serie is voortgekomen en die we ook al aan de autoriteit hebben voorgelegd.
Kun je heel even kort vertellen waar die moordzaak over ging?
Zo, die zaak die speelt zich af in Catherine in de Northern Territory, dus 3 uur ten zuiden van Darwin. En waar het eigenlijk in een notendop om gaat, is dat er een vrouw was die misbruikt werd door haar partner. Ze had op een gegeven ogenblik had ze de conclusie getrokken dat hij haar zou vermoorden, tenzij zij hem eerder zou doden. Ze was ook tot de conclusie gekomen dat het niet zou helpen om te verhuizen of om ergens anders heen te gaan, omdat hij haar zou volgen. En ze heeft toen op een gegeven ogenblik met haar zoon de mogelijkheid besproken dat zij iemand zouden betalen om van die man af te komen. Ze heeft haar zoon $15.000 betaald en heeft dat verder eigenlijk op zijn beloop gelaten. Nou, wat zij niet wist, althans wat ze zegt dat ze niet wist, is dat die zoon vervolgens niet een zogenaamde hitman heeft geregeld, maar gewoon 2 goede vrienden heeft gevraagd of ze hem wilden helpen bij het doden van die partner van zijn moeder.
Ja.
Daar was dus Zach Grief, waar de film naar vernoemd is, één van die 2 vrienden. Zach heeft zich aan dat complot ontrokken, op de last minute, moet ik er wel bij zeggen. Maar die heeft gezegd, dit kan ik niet doen, weet je. Nu is het opeens realiteit, dit is geen spelletje. Dit is niet meer een paar tieners die thuis grote verhalen lopen te vertellen. Dit is nu werkelijkheid en dit kan ik niet. Dus die is naar huis gegaan, maar die andere 2 jongens, die zijn toch doorgegaan daarmee. En die vent die is dus ook gedood en die hebben ze op een hele amateuristische wijze zijn ze met die moord omgegaan. Dus ze hebben uiteindelijk hebben ze dat lichaam niet eens begraven. Ze hebben het 10 kilometer buiten het dorp hebben ze dat lichaam aan de kant van een weg gedumpt. Dat is de volgende dag meteen gevonden door door iemand die daar wegwerkzaamheden aan het doen was. En het duurde niet lang voordat ze erachter waren wie er eigenlijk het meest bij betrokken was. En binnen een aantal weken was eigenlijk die hele zaak rond. Maar het gekke is dat Zach, die jongen die zich dus op het laatste moment aan die zaak had ontrokken, is met de langste gevangenisstraf geëindigd van iedereen die erbij betrokken was.
Ja.
En dat is waarom wij zo geïnteresseerd waren in die serie. De rechter die zei, it's the fault of mandatory sentencing. Dat is hier het systeem hier waarbij politici in feite bepalen hoe lang iemand de gevangenis in moet. Wat gebruikelijk is dat politici zeggen dat een rechter een bepaalde maximale straf mag hanteren. Maar dat ze het aan de rechter overlaten om te kijken hoe lang die persoon nou echt naar de gevangenis gaat. Maar in de Northern Territory zijn er vrij veel misdrijven waarbij de politici hebben bepaald wat de rechter aan minimumstraf moet uitdelen. Nou ja, de minimumstraf voor moord is life met non-parole. Dus op het moment dat de rechter had besloten dat Zach niet genoeg had gedaan om zich echt juridisch gezien aan dat complot te onttrekken, gingen die mandatory minimum sentencing guidelines die traden in werking. Ja. En Zach was de enige die ook geen enkel beroep kon doen op een strafverminderende omstandigheid en eindigde met de langste straf. En de rechter zelf heeft, en daarom waren wij er zo geïnteresseerd, de rechter heeft zelf in zijn vonnis gezegd, it's the fault of mandatory sentencing which inevitably brings about injustice. En dat is eigenlijk waar het om gaat, weet je. En de Australian Law Council, wat hier het grote koepelorgaan is voor alle advocaten, barristers en solicitors, probeert al jarenlang van die mandatory minimum sentencing af te komen, omdat het tot ongewenste resultaten leidt.
Het lijkt wel of die rechter in zijn vonnis een beetje een noodkreet heeft geslaakt.
Nou, dat heeft hij ook. En hij heeft ook een oproep gedaan aan de administrator in de Northern Territory, wat het equivalent is van een governor. Dus omdat het Northern Territory geen staat is. En heeft aan de anti-administrator gevraagd om Zack in ieder geval na 12 jaar pardon te verlenen. Een soort van presidentieel pardon.
Ja, gratie.
Ja, maar het enige probleem is dat dat in de afgelopen 40, 50 jaar nog nooit is verleend. Succesvol is verleend in het Noorden Territorium, omdat het politiek niet gewenst is. Dus daar heeft Zack een hele, hele kleine kans op. Maar het kan nu zijn dat na het uitzenden van die serie dat die kans wel vergroot is.
Dus die serie die ligt natuurlijk ook nu bij de wetmakers?
Nou ja, die serie die staat online. Hè. Die kun je gewoon bekijken op de website van The Australian. Die is ook niet achter de paywall. Dus die is voor iedereen zichtbaar, ook als je niet een subscriber bent.
Oh, geweldig.
En daar is wel een enorme discussie opgeleid in de Northern Territory over wat er nu moet gebeuren met die mandatory sentencing maatregelen. En de overheid zelf, wat nu sinds een paar maanden de Labour government is, heeft aangegeven dat ze dat nu willen herzien. Althans dat ze het willen reviewen en kijken of het moet worden veranderd. En tot onze verrassing, binnen een week na het uitzenden van die serie, heeft ook de politieke oppositie aangegeven dat ze nu zullen instemmen met een review en dat ze daar in principe ook achter staan. Dus het kan nu best zijn dat er verandering gaat komen.
En in die mate hebben bepaalde actualiteitenprogramma's en dit soort documentaires die jullie gemaakt hebben natuurlijk ook een rol te spelen. Ik denk even aan dat programma van Four Corners vorig jaar over die vrouw die door twee mannen op het strand ergens in Queensland, wil ik vanaf zijn.
Ja,
doodverkracht is in principe. En die continu de dans ontsprongen totdat Four Corners er een keer aandacht aan ging besteden. En nu zitten die mannen, die waren na 32 minuten waren ze veroordeeld.
Ja, ja. Dat is ook altijd de hoop, weet je wel. Dat er iets van verandering optreedt. Want waarom doe je het anders? Ik heb zelf altijd het idee, je kunt het geld voor zo'n serie maar één keer uitgeven. Dus je moet je onderwerpen echt goed kiezen. En dan moet je er ook echt alles aan doen dat er zoveel mogelijk aandacht wordt besteed aan je programma. En dan maar hopen dat het aanslaat en dat mensen in ieder geval een debat aangaan. Het is niet altijd één kant. Maar wat ik wel altijd wil is dat mensen naar aanleiding van zo'n project gaan praten. Praten met elkaar, in discussie gaan in de Tweede Kamer of het equivalent daarvan hier. Dat er in de opiniepagina's van de kranten over wordt geschreven. En als we dat voor elkaar kunnen krijgen, dan hebben we ons werk gedaan.
Hey, wat is je volgende project?
Nou, ons volgende project is veel luchtiger en lichter. We zijn een behind-the-scenes documentaire aan het maken over de productie van een musical hier. Gebaseerd op de film Muriel's Wedding. Zul je waarschijnlijk wel weten, weet je, die film met Black en Rachel Griffiths van het begin jaren 90. Een hele iconische film met heel veel ABBA-muziek in. En het was de film die de carrière van Tony Collette heeft gelanceerd. Maar ook van de director, van PJ Hogan en Rachel Griffiths. En daar wordt nu een musical van gemaakt door de Sydney Theatre Company. En wij zijn gevraagd om daar een documentaire over te maken over dat hele proces. We hebben vorig jaar een soortgelijke film gemaakt over de totstandkoming van Matilda.
Mm-hmm.
Die musical die Tim Minchin heeft geschreven. En die was erg aangeslagen. En nu zijn we gevraagd om dit te doen. Dus iemand die maakte de grap vorige week dat we doen eigenlijk alleen maar moorden of musicals.
Murders of musicals.
Dus er zit nooit iets tussenin. Maar het is wel goed voor de balans ook om niet alleen maar die hele zware kosten te doen.
Dus naar de website van The Australian. En dan kun je deze serie op je gemak bekijken. The Queen and Zack Grieve door Ivan Omani.